Hey, superleuk dat je er weer bent en luistert naar een nieuwe aflevering van deze Boost Your Brain podcast. En deze aflevering gaat een verlengde zijn van eigenlijk deel 2 van de vorige aflevering, namelijk aflevering nummer 36. En als je die aflevering nog niet hebt geluisterd, dan zou ik hem toch even aanraden om hem te luisteren. Ja, ik weet dat hij nogal lang is. Hij duurt bijna 3 kwartier. En mijn podcasts zijn over het algemeen maar 20, 30 minuten maximaal. Dus ik ben me er bewust dat het een lange podcast is, maar ik had daar ook veel over te zeggen. Het onderwerp is best wel hot, denk ik, maar ook kwetsbaar. Je kan je er op verschillende manieren aan branden. En hetzelfde geldt voor het onderwerp wat ik nu ga aanhalen. En wat ik in de vorige podcast ook zei en waar ik verder geen toelichting op heb gegeven, is het feit dat vrouwen zo genadeloos hard naar elkaar kunnen zijn. Soms enorm bitchy doen naar elkaar. Elkaar juist altijd naar beneden halen in plaats van upliften. Als een vrouw langsloopt, dan zijn wij als vrouwen veel genadelozer over die vrouw dan een man dat zou doen. Wij als vrouw bekritiseren een vrouw op haar lichaam. Wij als vrouw bekritiseren een vrouw op de mate van succes. Weet je, als een vrouw enorm succesvol is, nou dan zal het wel een bitch zijn. Of als ze er mooi uitziet en ze heeft een hoge functie en ze is intelligent, nou dan komt het wel vanwege dat ze haar looks heeft misbruikt. Als een vrouw, hoog in de boom ergens is, dan zal het wel een bitch zijn geweest. En dan heeft het niks te maken met haar talenten. Noem het maar op. Als een vrouw fulltime werkt, nou dan is het een slechte moeder. En ik denk, en ik hoor dat wel vaker, dat dit niet per se de overtuigingen of de meningen zijn van mannen, maar vooral die van vrouwen. Ik ken ook in mijn omgeving, maar misschien nogmaals, hè, het is niet dat wat ik nu zeg of wat ik waarneem, dat de totale realiteit is. Het is mijn realiteit, mijn manier van kijken en waarnemen. Maar in mijn bubbel waarin ik me begeef, ken ik weinig mannen die zeggen, Jezus, ik hou zo ontzettend van een enorm dunne meid. Weet je, hoe dunner, hoe beter. Het zijn juist de vrouwen die zeggen, nee, ik moet dunner zijn, ik moet slanker zijn, ik moet heel erg op mijn voeding letten. Of het zijn wij vrouwen die lippen in laten spuiten, die zichzelf helemaal plat spuiten met botox. Ik bedoel, ja, ik heb dat dan niet gedaan. Ik sluit niet uit dat ik dat nooit ga doen. Ik denk het niet. En nogmaals, iedereen moet doen waar hij of zij blij van wordt. Dus daarin ook geen oordeel. Alleen, ik denk wel dat wij vrouwen het onszelf nogal moeilijker maken. En het is niet omdat, en tuurlijk, ik begrijp, hè, vaak zeggen vrouwen, ja, maar ik doe het voor niemand anders, maar ik doe het voor mezelf. En dan denk ik, maar ben eens eerlijk. Doe je het echt voor jezelf? Of doe je het toch heel erg onbewust en stiekem voor wat een ander van je gaat vinden, wat een ander over je gaat denken, over hoe je eruit ziet in bikini, hoe je eruit ziet als je 40 bent en gerimpeld of slecht hebt geslapen. Weet je, waar gaat het nou eigenlijk over? En als je het even helemaal terug naar de kern brengt, dan kun je het verklaren vanuit onze natuur en vanuit ons overlevingsinstinct. En zoals je in iedere podcast van mij wel 1 of 2 of wel vaker hoort, is dat het brein, de enige functie van het brein is om jou te laten overleven en niet om jou gelukkig te laten maken. En de tweede functie van het brein is om jou een opvolger te geven of om jou in ieder geval voort te planten. Laat ik dat even zeggen, opvolger klinkt weer gelijk alsof je een koningin bent en je zoekt voor jezelf een opvolger. Maar wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat je eigenlijk de tweede functie van het brein naast het overleven is om jouw nazaten te geven, te creëren, dat te bewerkstelligen, hoe je het ook op een nette manier zegt. En vanuit die motivatie en vanuit dat de concurrentie enorm hoog is, en om de mannen voor ons te binden, hebben wij als vrouw het nodig gehad om onszelf te onderscheiden van een ander. Omdat, je moet maar zo bekijken, dat een vrouw ovuleert 1 keer per maand. En in haar toppen van haar vruchtbaarheden, dus de leeftijdscategorie dat een vrouw echt maximaal vruchtbaar is, dat is volgens mij vanaf de puberteit, wanneer je net bent gaan menstrueren, of in ieder geval een tijdje kort nadat je bent gaan menstrueren, tot met een piek tot aan 5, 26. En daarna neemt je vruchtbaarheid als vrouw af. En Ten tijde dat je heel erg vruchtbaar bent, heb je iedere ovulatie maar 25% kans om bevrucht te raken. En daarmee dus, een kindje te kunnen krijgen. Daarmee dus zwanger te kunnen raken. 25%. Een man daarentegen, die kan, even gechargeerd, maar die kan ieder moment van de dag een ejaculatie hebben. En miljoenen zaadcellen ter beschikking stellen om, weet ik veel, honderden, wel duizenden vrouwen te bevruchten. Dus die mogelijkheid heeft een man. Die kan met één ejaculatie duizenden, honderden, ik weet niet hoeveel er mogelijk is. Hè? Ik heb het natuurlijk niet wetenschappelijk getest. En ik denk dat het nergens wetenschappelijk is getest wat het maximaal aantal bevruchtingen met één ejaculatie van een man is. Is natuurlijk ook niet ethisch om dat te testen. Maar om maar gewoon even aan te geven het verschil tussen man en vrouw. Een man die kan ieder moment van de dag ejaculeren en dat betekent honderden miljoenen zaadcellen. Hey, hallo, eeuw. En een vrouw daarentegen die ovuleert één keer per maand met een kans van 25% als ze in haar hoogst vruchtbare periode van haar leven bevindt. Want als je eind 30 een keer zwanger wil raken, dan is de kans op een bevruchting tijdens een ovulatie, wanneer je gezond bent, dus in een normale omstandigheid, is het maar 12,5%. Kun je nagaan. En die gelimiteerde mogelijkheid tot een bevruchting, dus tot het binden van een man, want op het moment dat jij een man een kind geeft, zorg je er eigenlijk vanuit de natuur uit dat hij bij je blijft. Dat hij voor je zorgt. En dat hij voor jou en je kindje gaat jagen. Dat hij ervoor zorgt dat hij het eten binnen hengelt, als het ware. En dat is nu natuurlijk enorm achterhaald, want dat hoeft nu niet. Hè? We kunnen allebei werken, we hebben allebei geld. Er zijn winkels, je hoeft niet meer op pad te gaan naar je voeding. Maar dat is wel hoe wij als mens, ons lichaam, werkt. Ons brein werkt. De triggers in ons brein aangezet worden. Of in ieder geval ons brein getriggerd wordt, laat ik het zo verwoorden. En dat zorgt ervoor, dus die scheefheid en die interne drang naar overleving, ons overlevingsinstinct en het tweede instinct wat we hebben, dus een naslacht of een nageslacht voor onszelf creëren, zorgt ervoor dat wij dus een enorme hoeveelheid concurrentie hebben. Mannen daarentegen minder. Natuurlijk hebben mannen op hun beurt ook wel te concurreren met de mannen, maar ze zijn niet afhankelijk van een ander soort om te overleven. Snap je? En wij vrouwen waren in de natuur enorm afhankelijk van of wij een man aan onszelf konden binden, zodat hij ook voor ons kon zorgen en voor onze kroost. En aangezien wij niet zo snel bevrucht raakten, was het ook noodzakelijk dat je een man wat langer tot je kon binden. En dat betekende dus dat je qua uiterlijk of wat dan ook je mocht onderscheiden. Dus dan deed je je best. En natuurlijk hadden we bijvoorbeeld geen make-up zoals nu. En ik snap ook dat social media hier helemaal geen handje in helpt. En dat het soms best wel een negatief zelfbeeld kan creëren bij de jonge meiden. Of ook bij oudere meiden. Ik bedoel, het is helemaal niet dat het alleen maar bij meisjes van 15 is. Ik heb genoeg vrouwen van in de 30 met nog steeds een verkeerd zelfbeeld. Met nog steeds van die hele gekke onzekerheden. By the way, ik zelf heb ook nog wel eens onzekerheden over mijn eigen lichaam. Dus, maar, en ik weet ook dat heel vaak nu wordt gezegd, ja, het komt door social media. Social media, weet je wel, schetst een heel verkeerd beeld met alle filters en fillers en weet ik veel allemaal. Ja, daar ben ik het ook mee eens. Dat klopt ook. Maar weet dat dit veel en veel, veel eerder al speelde dan dat lang voordat social media ontstond of bestond. Want begin 1900 en zelfs daarvoor al werden vrouwen met corsetten en corsages werd hun middel heel erg strak gemaakt. Er was een tijd in het Victoriaans Engeland dat een heel hoog voorhoofd super sexy was. En dat vrouwen dat dan maar moesten doen. Ons boezem werd zowat in onze nek gepusht. Dat was dan mooi en dan kon je een man aan jezelf binden. Er werd van houtskool werd er onder je ogen een beetje gesmeerd, zodat het leek alsof je oogschaduw op had. Er werd met bier, volgens mij, werden alle kapsels van vroeger gedaan. En zo kan ik nog wel meer van dit soort voorbeelden geven waaraan wij vrouwen ons uiterlijk gebruikten om aantrekkelijk te worden voor die man, zodat ze ons konden bevruchten en zodat ze ons konden onderhouden, zodat zij voor ons konden zorgen, zodat onze overleving veiliggesteld werd. En die schaarste en die nut en noodzaak om dat te kunnen vanwege de hoge concurrentie zorgt ervoor dat wij vaak heel naar tegen elkaar doen. Omdat, ja, hoe meer wij een ander naar beneden halen, hoe groter de kans dat wij beter voor de dag komen, lijken we te denken. Want dat is vanuit angst en schaarste gedacht. Maar dat is wel hoe de natuur werkt. Ons brein werkt ook vanuit angst. Overlevingsinstinct is vanuit angst. Wanneer jij ergens bang voor bent en daardoor voorzichtiger bent, neem jij minder risico. En wanneer je minder risico neemt, is de kans op overleving veel groter dan wanneer je een daredevil bent. En als je dat dan iedere keer zo vaak door kan trekken, dan begrijp je dat het heel logisch is dat vrouwen heel lelijk naar elkaar zijn. Maar dat betekent natuurlijk niet dat wat wij van nature, zeg maar, dat stukje nature wat we hebben, betekent natuurlijk niet dat we ook dan maar ons daarbij neer moeten leggen. Weet je, ik geef nu ook natuurlijk trainingen over hoe je dat brein nou meekrijgt, zodat je niet jezelf laat belemmeren door je overtuigingen, maar doordat je juist vanuit de juiste keuzes, de juiste intenties, vanuit de juiste intentie de juiste keuze kan maken, zodat je je talent en potentie kan benutten en dat je daardoor gewoon heel erg gelukkig en succesvol en blij kan zijn en je voldoening daarmee uithaalt. Maar dat betekent dus wel dat je dat belemmerende brein van je, dat je die mee moet krijgen in het verlangen wat je hebt. En weet je, dat is natuurlijk best wel interessant als je daar dus zo vanuit de evolutie naar kijkt. En als je gewoon puur en alleen kijkt naar onze biologie, naar de neuropsychologie, de neurowetenschappen, onze neurobiologie, of neurochemie bedoel ik. Het is allemaal best wel, ja, super interessant. Dat is ook allemaal echt wel te verklaren. En kijk, een man daarentegen heeft dat gewoon niet. Een man is gewoon veel masculien en die kan een andere man in elkaar peren om maar indruk om een, weet je, indruk op een vrouw achter te laten. Maar ja, een man kan gewoon, hoppatee, weet je, die kan, als hij één vrouw, weet je, niet kan krijgen, pakt hij een ander en is de kans op bevruchting veel groter, veel sneller. Een vrouw moet wachten op iedere maand één keer. En dan is het ook maar 25% de kans. Dus om, en nou ben ik niet zo heel goed in kansberekening en statistiek, maar daar zit natuurlijk een logisch verband in dat huisartsen altijd zeggen, of dat een protocol is, dat je het eerst een jaar moet proberen. En als het dan niet lukt, want dan heb je al een paar pogingen gehad om wel een keer vruchtbaar te zijn geweest en om dan ook daadwerkelijk bevrucht te worden als je het iedere maand hebt geprobeerd. En een man die kan het iedere dag, ieder moment van de dag met verschillende vrouwen proberen en meerdere kinderen tegelijkertijd krijgen gedurende 9 maanden. Dus ja, weet je, dat is een hele logische verklaring, zoals ik het zie, waarom wij vrouwen zo lelijk naar elkaar doen. Maar goed, dat is een tekort en een schaarste mindset. En aangezien we nu in een era leven waarin we in die growth mindset zitten, waarin we kijken vanuit overvloed, waarin we kijken vanuit mogelijkheden, vanuit kansen, vanuit verlangens en niet meer vanuit angsten, dan hoort daar natuurlijk niet meer bij dat we elkaar als vrouw naar beneden halen, maar juist dat we als vrouw elkaar omhoog helpen. Dat we denken van, potverdoren, wat is die vrouw mooi, zeg. In plaats van dat je denkt, potverdoren, wat is zij knap en wat haat ik haar. Weet je? En naast dat ik denk van, ja, weet je, niet iedereen is misschien even mooi en ook mooi en schoonheid. Daar valt natuurlijk ook enorm over te twisten, dat is heel subjectief. Maar ik geloof wel dat iedere vrouw op zijn eigen of op haar eigen manier haar schoonheid heeft en dat hoort te dragen. En ik denk dat op het moment dat je dat probeert te verbloemen en dat je juist dat niet kan omarmen, dat je daar juist minder mooi van wordt. Maar goed, hey, dat is mijn en je hoort natuurlijk ook van, ja, het allermooiste is een vrouw die zelfverzekerdheid draagt. Weet je, het is niet de kleding wat je draagt, het is niet hoeveel cc je in je tieten, je billen of je lippen hebt ingespoten, wat belangrijk is. Het is vooral heel erg belangrijk het zelfvertrouwen en het comfort wat jij voelt als jij in je lichaam heen beweegt. Dat is wat telt. En een zelfverzekerde vrouw haalt een andere vrouw niet naar beneden, maar tilt een andere vrouw omhoog. Een zelfverzekerde vrouw trekt een andere vrouw niet naar beneden. Maar juist als zij dreigt te vallen, geeft het een zetje. Die zelfverzekerde vrouw laat een andere vrouw niet een stukje, weet ik veel, peterselie of spinazie tussen haar tanden hebben, of een gat in de panty hebben. Die zegt dat tegen die andere vrouw. Weet je, een zelfverzekerde vrouw is niet bang om een andere vrouw op social media omhoog te halen, te liken, om daar gewoon een positief commentaar van te voorzien in plaats van iets lelijks daarover te zeggen. En op het moment dat wij als vrouw naar elkaar kunnen kijken en elkaar in elkaars waarde kunnen laten en daarmee en daardoor ook elkaar omhoog kunnen halen, ik denk dat we dan als vrouw gewoon toch echt wel een grote shift in het wereldbeeld van vrouwen kunnen maken. Want ik denk dat een groot deel van het wereldbeeld van vrouwen ook is ontstaan door vrouwen. En niet alleen maar door mannen. En ik denk dat we juist iets minder in die slachtofferschap mogen hoeven te zitten. En ja, ik ben me ervan bewust dat er inderdaad kaders zijn ontstaan door social media, door de maatschappij. Maar besef je ook dat er long before overheden bestonden, long before maatschappijen bestonden, long before social media en dat soort dingen bestonden, of carrière voor vrouwen bestonden, waren wij hier al mee bezig? Waren wij al bezig met gekonkel en onszelf mooi maken en bezig met hoe kunnen we onszelf aantrekkelijker maken voor het andere geslacht? Dus onthoud dat alsjeblieft. En daarin en daarmee wil ik zeggen, neem daarin dus ook jouw leiderschap, jouw ownership als vrouw, om daar dan ook het voortouw in te nemen, om je anders te gedragen, om anders een vrouw naar boven te halen in plaats van naar beneden te trekken. En dat wilde ik gezegd hebben in deze podcast. En ik denk dat ik nog een derde aflevering aan ga wijden. En die derde aflevering ga ik het hebben over hoe ik discriminatie zie. En wat ik daar nou van vind, of ik vind dat het bestaat. En ja, dat klinkt een beetje raar, maar dat ga ik allemaal uitleggen. En hoe mijn kijk daarop is. Nou, oké, ik wil je in ieder geval weer bedanken voor het luisteren. En dan, dan ben ik benieuwd of je ook naar het derde deel van deze trilogie gaat luisteren. En daarnaast wil ik natuurlijk ook even gezegd hebben dat mocht je iets in deze podcast hebben gehoord waarvan je denkt, oh, hier ben ik het zo niet mee eens, of hier heb ik zo'n andere mening over, of hey Ilke, ik heb dit gehoord en je hebt me op zo'n andere manier aan het denken gezet. Wat het dan ook is, als er iets is wat je met mij wilt delen over deze aflevering, doe het dan alsjeblieft. Ik vind het ontzettend tof om met mijn luisteraars in contact te komen. Dat gebeurt steeds vaker. En ja, iedere keer denk ik van, oh, wat ontzettend tof. Er zijn mensen die daarnaar luisteren. Weet je, soms zijn het gewoon bekenden waarvan ik denk, oh, dit is best wel awkward. Tot aan echt wildvreemde mensen die ik gewoon nog nooit eerder heb gezien of gesproken. Dus ik vind het ontzettend leuk als je dat laat weten. Maar ik snap ook, we zijn allemaal hartstikke druk. Maar vooral als je vragen hebt of als ik je op een bepaalde manier getriggerd heb, laat het me dan weten. Weet je, soms zeg ik bepaalde dingen en er zit een andere nuance heen, of heb ik het niet op die manier duidelijk verteld zoals ik het bedoeld had. En dat is niet omdat ik dan nu probeer mijn keutel in te trekken, omdat het best wel misschien een andere mening is dan gemiddeld ander mens. Maar daar sta ik ook gewoon achter. Ik vind het ook helemaal oké om anders te denken dan anderen. En daarin wil ik ook natuurlijk het voorbeeld dragen of het voorbeeld zijn. En dat klinkt dan ook weer zo heel groot van kijk mij even heel erg het voorbeeld geven, weet je dat. Maar aan de andere kant wil ik mezelf ook niet kleiner maken dan dat ik doe en ben. Weet je, ik heb nou eenmaal een bepaalde manier van denken en kijken naar dingen. En ik hoop dat ik jou daarmee ook enigszins kan aansporen om ook anders te kijken naar dingen. En maar dan op jouw manier wat goed voelt voor jou en voor jouw situatie. Nou goed, dat gezegd hebbende wil ik hem nu echt afsluiten. En dan hoor je mij bij deze derde aflevering van deze trilogie. Hoi hoi. Super tof dat je tot het einde bent gebleven. Mocht je deze aflevering waardevol hebben gevonden, zou je dan een 5-star review willen achterlaten op Spotify en op iTunes. Zo support je mij en zorg je ervoor dat deze podcast onder de aandacht wordt gebracht bij meerdere mensen, zodat ook zij hun brein voor zich kunnen laten werken en daardoor meer uit zichzelf, hun leven en business kunnen halen. Onwijs bedankt en tot de volgende aflevering. Hoi hoi!